onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit, maar zulke samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar s'Heeren wetten blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Het is van Psalm 1 het eerste zangvers. Gods heilig woord zal de gemeente gelezen worden uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Toch doen wij vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in aansluiting Psalm 116, het tiende vers.
Geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen moogt, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen moogt, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op dergenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zegt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 42. En omdat er zo weinig mensen zingen, neem ik er nog een versje bij. Dus 42 vers 5 en vers 7. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die desdaags zijn gunst gebiedt en zeven. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? Het is van Psalm 42, de versen 5 en 7. tekst worden voor vanavond kunt u vinden in Filippenzen 3, de versen 10 en 11. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Geliefde, we vinden in deze tekst worden de enige troost. Vier gedachten, want de tekst valt in vieren uiteen. Kennen van hem, leven uit hem, sterven met hem, hopen op hem. Dus de enige troost, kennen van hem opdat ik hem kenne. Leven uit hem, de kracht zijner opstanding. Sterven met hem en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Hopen op hem, enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, deze tekst is eigenlijk een soort klein compendium van Paulus' boodschap. We vinden hierin eigenlijk alles gezegd wat hij altijd weer zeggen wil. Hij heeft het geschreven aan de gemeente van de Filippenzen, Filippi. Het is eigenlijk een bedankbrief. Als u de brief doorleest voor uzelf, het is geen lange brief aan Filippi, dan merken we het positieve, bemoedigende, hoopvolle in de brief, ook in onze tekst. En dan te bedenken dat hij de brief schrijft uit de gevangenis, want hij schrijft deze brief uit de gevangenis van Rome. En hij is daar in een benarde, moeitevolle situatie. Aan één arm geketend aan een soldaat. Heeft hij ook grote eenzaamheid. Velen hebben hem verlaten. Lucas is nog bij hem. En daarom schrijft hij deze brief. De meeste gemeenten lijken hem ook wat aan zijn lot over te laten. Filippi denkt nog aan de apostel. En daarom schrijft hij de brief als een bedankbrief. Filippi was eigenlijk de eersteling van Europa, de eerste gemeente, nadat hij overgestoken was. Heeft hij daar ook de eerste zegen ontmoet op zijn zendingswerk. Na die nacht dat zijn rug was stuk geslagen, godenlof gezongen, werd de stokbewaarder bekeerd en even later Lydia, of eerst Lydia en toen de stokbewaarder. Deze gemeente groeide tegen alle verdrukkingen op in. Er was eigenlijk ook een geest van verachting en zelfs op den duur vervolging. Dus ze hadden wel een bemoediging nodig en die is in deze brief. En het bijzondere is dat nou deze eerste liefde van de apostel Paulus, de eerste gemeente in Europa, die is hun apostel niet vergeten. En ze sturen hem kleding en eten in de kou van de winter in die gevangenis. En Epafroditus, die het al heeft mogen brengen, gaat dan terug met deze brief. Paulus die neemt gelijk de gelegenheid waarom niet alleen te bedanken en ook de boodschap nog eens herhalen in onze tekst, waartoe die ook naar Europa gekomen is, maar hij weet dat ook overal de vijand niet stil zit om de jonge plant van de gemeente te verwoesten. Ook hier, in al die vroege gemeenten was ook altijd een gedeelte van de Joodse diaspora, de Joodse verspreiding, uit het volk der Joden, ook hier, en die probeerde die boodschap van de apostel, dat de genade alleen in Christus is, probeerde dat volk ervan af te trekken en ze terug te brengen naar de ceremonieën en de instellingen van Mozes. Dan merk je dat de apostel vurig wordt. En dan gebruikt hij ook hele scherpe, heftige bewoordingen. Hij noemt die mensen die de waarheid van Gods woord trachten te verdraaien. Die noemt hij honden, kwade arbeiders. Want hij weet wel dat als een mens weer gaat zich verlaten op allerlei menselijke uiterlijke inzettingen en ceremonieën, alsof dat zijn behoud zou zijn, dat het ten diepste niet anders is dan vrome hoogmoed. Hij weet dat uit eigen ervaring. Hij schrijft dat ook hier in het begin van het hoofdstuk, hoe die vroeger ook zo iemand geweest was. Besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël, vers 5. Van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Hij zegt, ik heb dat ook allemaal zo stipt nagevolgd. En moeten we daar dan weer naar terug, terwijl de vervulling van al die ceremonieën gekomen is? Hij zegt, maar door Gods genade heb ik al dat uiterlijke, die uiterlijke vormen. En al die inzettingen, die heb ik mogen verliezen in verzacht. Hij noemt het zelfs schade en drek. Voor de uitnemendheid van Christus. Hij zegt, als we daarin ons heil zoeken, gemeente van de Filippenzen, dan zijn dat niet anders dan blinkende zonden. Het lijkt wel wat, maar het stelt voor God helemaal niets voor. Gemeente, dat is gelijk ook een woord aan ons, want wat kunnen wij als kerkmensen die vanaf jonge jaren in de kerk zitten, zo naar gewoonte ook opgaan en dat al die woorden stromen over ons heen komen. En dat we zeggen, het was wel mooi uitgelegd of het was vanavond een beetje moeilijk. Maar we blijven zo bij de kerk en we zijn gedoopt en we doen belijdenis en we gaan zelfs misschien wel aan tafelontmaal. En als het nou niet meer is, ach, dan geven de Heere ons ook maar, net als Paulus, dat van ons wordt afgerukt. Om de uitnemendheid van Christus. Wat hebben we dat ook na ontvangen genade nodig, geliefde, in de voorbereiding voor het avondmaal. Maar we kunnen ook zo met onze bekering aangaan. En dat we zo bijeen gaan zamelen wat er al niet in het leven geweest is. Een ontroerende preek, of dat we wel eens hartelijk voor de Heer hebben beleden, de dwaasheid van het hart. En dat een grond en het fundament is van onze hoop. Nee, dat is het ook niet. Er is maar enige rechtigheid die redt van de dood en van het graf. En dat is de gedachtenis ook bij het heilige avondmaal. En Paulus die heeft dat ook geleerd. Hij beschrijft dat hier in dit eerste hoofdstuk en in deze brief ook in dit derde hoofdstuk. Dat hij dat nog eens in herinnering brengt. Hoe hij daarom schenen werd op de weg naar Damascus door de heerlijkheid des Heren. Dat is iets wat we in het Oude Testament ook menigmaal tegenkomen. Dat de Heren een afdruk geeft van zijn heerlijkheid in het hart. Zoals ook bij de herders en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En dan ook, en zij vreesden met grote vrezen. God ontmoeten. Dat zullen wij zo niet meer meemaken als Paulus op de weg naar Damascus of de engelen in de helden van Efrata. Maar ik geloof zeker, gemeente, dat als de Heere door zijn Heilige Geest in ons hart gaat werken, dat wij God gaan ontmoeten in zijn woord. Wie hij is. We noemen dat wel de ware godskennis. En dat we het gaan verstaan wat de dichter heeft gezongen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom in uw verheven heiligdom. En dat wij de Heere met ontzag en eerbied gaan aanroepen in onze gebeden. Dan wordt in ons hart, het is een uitdrukking met name in het Oude Testament, die zoveel gebruikt wordt, echt zo'n uitdrukking bij herhaling. Wat nou het hart is dat de Heere mag dienen, dat is vervuld met kinderlijke vrezen en diep ontzag. En dat was ook zo bij de apostel Paulus. Hij viel van zijn paard of van zijn kameel op de grond en hij wist het ook niet meer. Dan weten we het ook niet meer hoe we zalig moeten worden. En dat hij het ging vragen, vroeger wist hij het zo goed, nou weet hij het niet meer. Wat wilt gij dat ik doen zal? En die vraag, die woog zo op zijn hart. Die werd zo in zijn geweten gedrukt, dat hij zelfs niet meer kon eten en drinken. Hij is in 3 dagen, gemeente, laat ik het maar zo zeggen, alles kwijtgeraakt waar hij tot nog toe op steunde en leunde. Uiterlijke Farizeese vroomheid. Het werd van hem afgerukt. Want hij leerde in het licht van wie de Heeren is, dat hij een grote overtreder was van Gods liefdeswet. Want Gods wet is een liefdeswet. In de eerste plaats tot God, maar ook tot de naaste. En nu had hij mogen verstaan, wat vervolgt gij mij, dat hij een hater was van God en zelfs van zijn kinderen, die achterna joeg om ze te doden. O, daar moest hij het belijden. Heere, nou ben ik in heel mijn leven een hater geweest van u en ook van mijn naaste. Daar was hij in die rechte straat. Een mens die het moest belijden verloren te zijn voor God. Hij moest dat beamen. Als u wil weten wat Saulus heeft doorgemaakt. In de rechte straat in drie dagen. Dan moet u maar lezen de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Daar zegt hij het wat een mens is voor God. Opdat alle mond voor God gestopt wordt. Dat de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daar heeft u Paulus in de rechte straat. En dan het wonder, gemeente. Ach, mogen u ook dat wonder kennen. Wat Saulus te beurt viel na 3 dagen. Toen zond de Heer een evangelist. Een verkondiger van de blijde boodschap. Ananias. Nou was Paulus altijd zo'n fanatiek mens geweest. Oh, dan was hij altijd maar zo vanuit zijn eigen hoogmoed bezig geweest. En hij kende de waarachtige liefde niet. Want die wordt ons alleen door de Heere geleerd. Maar als hij daar dan op zijn knieën is in de rechte straat, dan voelt hij ineens dat er een liefdevolle hand op zijn hoofd wordt gelegd. Dat is van de hemel. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden. Om het u te prediken. Dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Dat die Christus die u vervolgd hebt. Dat is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeenten, als ons dat gepredikt wordt in de nood van ons leven, dan is het doorgaans zo dat we die zaligmaker zomaar niet ineens durven omhelzen. Waarom niet? Wel, dat zegt Comrie ergens in zijn preken. Misschien verstaat u het ook een weinig. Maar als die zaligmaker wordt gepredikt aan het doorwonde hart, Weet u wat we dan beseffen als die zaligmaker zo lieflijk wordt voorgesteld in de schriften? Dat hij zo hoog en heerlijk is. Zo aanbiddelijk. U voorwaar in het heiligdom aanschouwt. En ik zo'n arm, vuil, bedorven mensenkind. Hoe moeten die twee ooit bijeenkomen? Dan is het hart beschroomd. Luther die zegt ergens in zijn Galatenbrief, Galaten 1 vers 4. Waar het woordje ons staat, die voor ons gestorven is. Zegt Luther, wat is dat een gezegende boodschap? Wat is dat een blijde boodschap? Wat is dat een vreugdevol woord, dat er nou één voor zo'n doemeling de dood is ingegaan. Hij zegt, maar er staat één woordje in de tekst en daar struikel ik over. Dat is het woordje ons. Zou dat nou ook voor Luther zijn? Ik heb het voor de Heere zo verzondigd, zou zo'n gezegende zalig maken. Nou ook voor Luther zijn. O, zegt hij, dan is het wel voor Abraham en voor David en voor Elia en voor de heiligen van de schrift. Maar niet voor Luther. En weet u wat dan nodig is, gemeente? We hebben het zo vaak over het aanbod van genade. Heeft die dominee wel een aanbod van genade? Ja, dat is nodig, gemeente. Want dat lezen we in de Bijbel. Maar weet u wat onze vaderen dan zeggen? En dat is toch bijzonder. Dan wil de Heere bij die beschroomde zielen. Die nou zo hoog opzien tot die genade die in Christus is. Nou wil de Heere dat aanbod van genade. Bij die beschroomde aangevochten zielen. Wel eens zeer nabij brengen. Zo particulier persoonlijk in het hart brengen. De gewilligheid van de Christus nabij brengen. Dat ze niet anders kunnen. Dan de armen des geloofs om die gewillige borg heen te slaan. In dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, dat de Heere Jezus zo met overreding, zo trekkend met zijn liefde scoorde, dat we niet anders kunnen. Dan ons hart en ons leven aan hem kwijt te mogen raken. Nou, daar heeft u in het kort die rechte straat. En de Heere geven het ook maar aan ons. Want weet u, als dat nou zo ook in ons hart en leven werkelijkheid mag zijn, dan hebben we over 2 weken... aan dat heilig avondmaal iets te gedenken. Wie hij voor ons persoonlijk geworden is. Dan wordt het waarlijk een gedachtenismaaltijd. Van hetgeen hij heeft willen wezen in mijn persoonlijk leven. En zo was het ook bij de apostel. Want we lezen in de handelingen dat hij terstond predikte te Christus. O, als je dat zo leest, dan denk je, ach, wat is dat toch een gezegende prediker. En dat was hij ook, want overal waar hij kwam, werd hij gezegend. En werd er een gemeente gesticht. Ik heb zelf 6 jaar in 1 dorpje gestaan, in Afrika. Het was zo moeizaam. En dan hadden we het als zendelingen wel eens over Paulus, die door heel dat Middellandse zeegebied reisde. En overal waar hij kwam. Dan staat er niet, en Paulus deed het zo goed. Maar en de geest wrocht mede. En dan stond er zo'n gemeente. Wat is die man gezegend geweest? Wat heeft hij rijk van de zaligmaker mogen getuigen en gewagen? Om jaloers op te worden. Maar gemeente, dan moet u eens kijken naar onze tekst. Dan denk je misschien, nou die man, die weet heel veel van Christus. Maar nou staat er in onze tekst, dat hadden we nou eigenlijk misschien niet verwacht. Dat ik hem kenne. Wat? Moet Paulus dat zeggen? Als wij dat nou als predikanten of ouderling zouden zeggen. Of uw gemeente. van Den Haag, Scheveningen. Ineens het 21ste schrale eeuw in het geestelijk leven, dat wij dat zouden zeggen dat ik hem ken. Maar nu zegt Paulus het. Kent iemand de Heere Jezus dan of niet? Nou, dat wil hij niet zeggen. Hij kent de Heere Jezus wel. Dat is ook zijn prediking. Maar weet u, ik heb dat ook in mijn leven wel meegemaakt. Dat ik van die geoefende christenen mocht ontmoeten. Hoe meer wij van die zaligmaker mogen ontvangen, hoe ootmoediger we zijn in het beleiden van hem te kennen. Dan is het alsof we voor die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte nog maar aan het begin staan. Och, dat ik hem ken. Ik herinner me nog van mijn jonge jaren. Dan was er wel eens bij mijn grootvader gezelschap. En dat vond ik nog altijd zo bijzonder. Die mensen die vertelden niet aan elkaar de bekering van 20 jaar geleden. Maar die vertelden aan elkaar wat ze de laatste weken van die Christus hadden mogen ontvangen. En dat is toch wel indrukwekkend. Ik zou bijna, het is geen voorbereiding spreek, maar omdat ik dat zo las op het briefje. Dat zou toch wel rijk zijn, gemeente, als dat avondmaal mag worden aangericht. Dat u mag gedenken ook wat hij in de laatste weken van zichzelf heeft willen onderwijzen. Voelt u? O, dat ligt er hierachter bij de apostel. Dat ik hem ken. Hij wil zeggen dat ik nou dagelijks als met een parel van grote waarde. Als u een parel in de hand heeft en u draait die een beetje, dan schittert hij steeds ander licht en stralen en kleuren in het zonnelicht. En zo is het nou precies eender ook met die parel van grote waarde. Een jonge jaren onder een prediker gezeten, als die dan wel eens bij zijn hart had mogen prediken, dan zei die. Hij zegt, als ik de zaligmaker weer mag ontmoeten in zijn woord, dan is het altijd nieuw. En altijd weer anders. En zo is dat hier bij de apostel. Hij heeft hier zoveel van die Christus. Hij is al opgetrokken geweest in de derde hemel. En dat hij moet zeggen, ach, dat ik hem ken. Die nou het meeste van de Heere Jezus hebben geleerd. Die zijn het ootmoedigste. Die zijn het kleinste en het armste, die zeggen met Asaf, ik weet niets, maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Wat een voorrecht, als u zo ook is voor uzelf, luisteraar. In stilte, in de eenzaamheid die parel nog eens op uw handen gelegd krijgt. En dat s Heeren geesten nog eens het licht van het woord over laat vallen. En dat je mag zeggen tegen je vrouw, of tegen je man, of tegen je kinderen, ik heb de koning gezien in zijn schoonheid. Hij voerde mij in het wijnhuis. Zijn rechterhand is onder mijn hoofd en zijn linkerhand ondersteunt mij. Dat de mensen van de wereld het niet begrijpen en zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Dat je het wel eens mag zeggen, hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Door het geloofsoog op hem mogen staren, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte en bekennen de liefde van Christus die de alle kennis, daar heb je het weer, och dat ik hem ken. Kennis te boven gaat. Nu, dat is het kennen van hem. Een enkel woord erover gesproken. Je zou er eigenlijk elke zondag opnieuw over kunnen preken. Dat kennen van Christus. Maar hij zegt er gelukkig in de tekst nog wat meer bij. leven uit hem. En de kracht zijner opstanding. Ja, als ik zo die tekst lees, dan denk ik bij mezelf en misschien u ook wel, draait hij het hier niet om. Want eerst is het toch het lijden en dan de opstanding, maar hij draait het hier om. Zo hebben we toch niet geleerd op catechisatie. We leren toch eerst de staat van de vernedering en dan de verhoging, maar hij draait het hier om. Hij begint met de verhoging, eerst met de opstanding. Waarom doet de apostel dat? Wel, gemeente, hij wil zeggen, ik kan alleen maar iets van Christus leren kennen, en u ook, omdat hij leeft. Als de zaligmaker in het graf was gebleven, dan had hij de zaligmaker niet kunnen kennen, maar nu, hij leeft. En dan staat er bij de kracht van zijn opstanding. Hij is daar in de troon van zijn vader. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom is Paulus die haatdragende, dreigende moord uit zijn zadel getrokken. En heeft het voor God verloren omdat hij leeft. Daarom is er nog steeds moed om ook hier vanavond in Den Haag Scheveningen te mogen prediken. Wij zouden uw harten niet kunnen vervrolijken en onderwijzen als de Heere niet was opgestaan. Als hij in het graf was gebleven, dan was hij zonder kracht. En dan zegt Paulus in een ander hoofdstuk, dan waar was Christus nou niet was opgestaan, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan zouden we blijven in de macht van de Satan. Dan zouden we het verliezen elke dag. Dan zouden we zijn als de wereld die in het moeras wegzinkt van de ongerechtigheid. Dan zouden we allemaal lopen aan de kettingen van de Satan. Dan zouden we uitroepen, wie zal ons verlossen, maar er is niemand. Maar nou is hij opgestaan. Paulus zegt het op een andere plaats, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgestaan. Die leeft. Het is mezelf wel eens tot bemoediging geweest in mijn jonge jaren. Zo de onmacht in de strijd tegen mijn boze hart. Dat jonge hart, dat dwaze hart. En zo moest inleven, altijd weer op verlies. Dat de Heer me eens troostte met die woorden. Ik heb hulp u besteld bij een hel. Die machtig is om te verlossen. En de kracht van zijn opstanding. Die discipelen waren ook uitgewerkt en uitgeleefd op paasmorgen. Maria Magdalena, de ogen vulde zich met tranen. En daar komt dat woord. Ik leef, Maria. En gij zult leven. Zeg het maar tegen de discipelen. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. En daarom die opstanding van Christus, dat is het bewijs van zijn overwinning, dat hij leeft. En daarom is er hoop, dat is de enige hoop als je onderaan de kansel staat. En dan kan het in de week daarvoor in je gemeente wel eens zo moeilijk geweest zijn, hier teleurstelling, daar teleurstelling. Hoe moet het toch, zegt de duivel dan? En de kracht van zijn opstanding. Hij leeft. Hij is daar zijn kerk aan het vergaderen, aan de rechterhand van zijn vader. Omdat hij leeft, gemeente, kan u behouden worden. En behoudt hij arme zondaren. Ik doe voor mijn catechisanten op het ogenblik voor de blijdenis. Hou ik elke week nog, zeker vanwege de coronatijd wat langer doorgegaan, lezingjes over de christenreis en in heel die christenreis, daar zie je een pelgrim die telkens het weer verliest. Dan zakt hij in de modder. Dan dwaalt hij van de weg af. Dan komt hij in kasteel wanhoop. Dan moet hij vechten met de duivel. Als je daarop let, dan zou hij nooit in die hemelse stad gekomen zijn. Maar dat is nou zo'n bijzonder getuigenis in dat boek van Bunyan. Dat telkens wanneer die pelgrim het verliest, is daar die kracht van die opstand. Is die daar koning alle koningen. Die trekt hem uit de modder. Die haalt hem terwijl Beelzebul pijlen schiet door de enge poort. En die neemt dat pak van zijn rug af. En die doet hem de overwinning behalen in de strijd met de Satan. En die haalt hem uit het kasteel wanhoop. En trekt hem door de doodsrivier naar dat eeuwig koninkrijk. Hoe kan dat? Ja, dat staat hier door de kracht der opstanding. Alles wat de Heere geeft, iedere traan, iedere zucht, ieder gebed, iedere gezegende prediking, het is alles uit de kracht van zijn opstanding. En daarom zet Paulus dat hier voorop. Want dat is zijn enige hoop. Dat is een enige verwachting. We gaan er eerst van zingen. En wel uit Psalm 62, het vijfde vers. Psalm 62, bijzonder het vijfde vers. Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, en wat er verder volgt. Troost kennen van hem, leven uit hem, in de derde gedachte sterven met hem, en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dat is nou toch ook weer wat. Misschien dacht u bij de vorige gedachte, wat rijk is dat. Als dat zo in ons hart mag zijn, dan gaan we steeds sneller vooruit. Ik merk die gedachte ook wel eens in mijn eigen gemeente, in het pastoraat, dat men denkt dat het op de weg van Gods genade steeds maar een stapje hoger gaat. Ik heb het ook wel eens iemand horen zeggen. Dat hij er weer een stapje bij had geleerd. Weer dichterbij, weer hoger. Maar gemeente, zo is het niet hoor. Ik weet wel dat dat ook wel onder Gods kinderen, zeker ook in een voorbereidingstijd, ik heb het net gezegd voor het Heilige Avondmaal, dan kunnen ze zo heimelijk gaan optellen. Maar we zien toch dat dat hier niet gezegd wordt. En ik begrijp dat wel van dat optellen, want dat heb ik ook in mijn hart. En dat zit ook bij de 21ste eeuwse mens, zit ook bij de mens. Wij willen altijd maar een beetje groeien. En in de economie, een kabinet doet het goed als er flinke groeicijfers zijn. En een jongen op school die heeft een diploma, maar nu moet ik er nog meer halen, nog hoger, nog meer. En ik heb mensen in de gemeente die beginnen hun huwelijk pas en die hebben een huurhuis. Maar zeggen ze, het is voor een tijdje hoor, we gaan straks naar een koophuis. Altijd maar groeien, altijd maar vooruit en beter. Maar op de genadeschool, waar we de Here mogen gaan kennen, daar gaat het aan onze kant nu maar steeds een stapje terug. En de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. En dan moet u niet denken, gemeente, dat hoor ik dan ook wel eens zeggen van, nou ja, dat staat dan ook wel eens in de brieven. Maar dat is dan ook eens een keer door Paulus gezegd, maar meestal is die toch positief. Dan doet men net alsof dit negatief is. Nee, gemeente, dan lezen we de brieven niet eerlijk. Het is echt een thema bij de apostel. Op de andere plaats zegt hij één plant met hem te worden in de gelijkmaking van zijn dood. En de Heer Jezus vergelijkt het zelfs met dat de ware christen is als een graankorrel die sterft. En zo staat dat hier ook in onze tekst. Daar is het leven der christenen door getekend. De gemeenschap zijn lijden, zijn dood, gelijkvormig wordende. En wat is dat dan? Hoe moeten we ons dat precies voorstellen? Nou niet wat de Romeinen ervan gemaakt hebben. Want die dachten dat je dan het lichaam moest laten versterven. En die gingen in een klooster. En die gingen dan weinig eten en 's morgens vroeg opstaan. En noem maar op, zichzelf soms zelfs kwellen en slaan. En in de vroege kerk gingen de heiligen in een grot wonen of op een pilaar wonen. En dan dachten ze, als we dat nou allemaal doen, dan komen we dichter bij de hemel. Maar dat is het niet. Dat is een dwaling. Dan wordt het weer mijn lijden. En mijn bijdrage. Dat had Paulus vroeger ook gedaan als fariseer. Dan was het ook zo vaak mijn en ik. Mijn vrome ik. Maar wat heeft de Heer hem dat grondig afgeleerd daar in die rechte straat. Maar nu gaat het niet over mijn lijden, maar de gemeenschap zijns lijdens. Oh, dat betekent, dat is nou het avondmaal over 2 weken. Dat is nou die gemeenschap. Die gedachtenis aan zijn lijden. Dat als hij nou gescholden werd, niet wederschot. En als hem leed niet dreigde. En Jezus zweeg stil als een lam ter slachting geleid. Heeft hij de beker van Gods toorn gedronken. Die ons is toegericht. O, om dat nu te mogen gaan uitwonderen, dat is de gemeenschap zijns lijdens. En dat schrijft Paulus hier, hij heeft, als er nou één over zijn lijden kon praten, dan was dat apostel wel. Hij zit hier in de gevangenis, geketend aan een ketting, aan een soldaat, en niemand zoekt hem meer op, behalve Lucas en de Filippenzen. Oh, hij zou over de kou en over de honger in die muffe gevangenis wel hele pagina's kunnen vullen. En daar heb je nou de geloofskracht. Hij heeft het over de gemeenschap zijns lijdens. Het is dat gezegend gemeente. En dan stopt hij daar niet mee. Maar hij zet erachter zijn dood gelijkvormig worden. dat is nogal wat. In die vroege kerk had je ook wel mensen die hadden een onbijbelse doodswens. Denk bijvoorbeeld aan Ignatius van Antiochië, die op reis was begeleid door soldaten. Hij zou in Rome voor de wilde dieren worden geworpen. En op die tocht van Antiochië naar Rome schrijft hij 7 brieven. Dat zijn de 7 brieven van Ignatius. En dan steeds zegt hij hoe hij verlangt naar die witte dier, naar die wilde dieren om te lijden voor Christus. Dat is niet bijbels, gemeente. Hoeven dat zeker niet op te zoeken, de martelingen en de dood. Heer Jezus zegt zelfs tegen de christenen van Jeruzalem, als u ziet dat de verdrukkingen gaan komen, vlucht! Calvijn die zegt zelfs, als een overheid onze gewetens gaat benauwen, dan is er het recht van de opstand. We zingen het in ons volkslied. De tirannie verdrijven die met mijn hart doorwondt. Nee, we hoeven dat niet op te zoeken. Dat lichamelijke lijden. Er is maar één lijden dat van waarde is voor de grote eeuwigheid. Dat is het lijden van Christus. Maar waarom zegt hij dan zijn dood gelijkvormig wordende? Wel, gemeente, dat gaat nou niet over uw lichaam. Ik weet wel dat dat er ook soms kan zijn. Paulus beleeft het zelf. Maar wat hij hier schrijft, dat gaat over uw oude mens. Over dat hoogmoedige ik. Die oude mens die de Heere altijd in de weg staat. Die moet gekruisigd. Die moet gedood. Die moet als een graankorrel sterven. Ten slotte van Gods kinderen wordt dat hele bestaan begraven. Moet sterven. Kennen wij iets van dat sterven? Wat is dat? Dat is niet zomaar een afwachten totdat de Heere weer eens streng tegen u spreekt. Nee, dat is een gezegend met hem gekruisigd worden. Dat is een actief sterven. Dan gaan we die oude mens opzoeken. Alles wat de Heer in de weg staat, zeggen we. Heen en uit, wat heb ik meer met die afgoden te doen? Zoals in de heilige horen van John Bunyan moesten die inwoners toen Emmanuel in de stad kwam, moesten ze die oude diabolisten, die oude boezemzonden, moesten ze gaan opzoeken in de kelders en in de steegjes en in de duistere plekjes van het hart. En die moesten ze gaan kruisigen. Dat is een strijd. Goede strijd des geloofs. Dat is een wenend werk, omdat al die boezemhoogmoedige, dwaze zonden de Heere bedroeven. Daarom is dat ook een werk van tranen, van strijd, van worsteling. O, altijd maar weer een vluchten naar die heilsfontein, om in zijn bloed gewassen te worden. Met de bete, heilige Jezus, heilig mij. Ik moet worden zoals gij. Dat is nou dat sterven met Christus. Mijn vader had een vriend. Mijn vader leeft niet meer. Al lang niet meer. Maar die had een vriend in Middelburg. Een kind van God was dat. En toen kregen we het bericht dat hij zeer ernstig ziek was en moest gaan sterven. En toen enkele weken is mijn vader naar die vriend gegaan. En hij komt in de kamer, maar die zat in een grote stoel en die man die was uitgeteerd. Mijn vader herkende hem nauwelijks. Bleek gezicht, ingevallen wangen, doffe ogen. Ziek, ziek. Mijn vader was er ontroerd van. En weende over zijn vriend. En weet je wat die vriend toen zei? Ik hoop dat u het begrijpt en dat ik het ook mag begrijpen. Maar hij zegt tegen mijn vader, ween maar niet hoor. Want ik heb leren sterven eer het sterven wordt. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. O, wat is dat een gezegende zaak. Droevig over onszelf, blijde in de Heere. Dan raak je je afgoden kwijt in die strijd. In Afrika zag ik, en dat kunnen wij ook, dat ze de afgoden zo konden koesteren. Dan legden ze er eten voor. Het was gewoon maar een stuk steen. Of een stuk hout. En dan die arme heidenen, die koesterden de afgoden. Dan legden ze er eten voor en ze deden er soms een kledingstuk omheen. Dwaas, zouden wij zeggen. Maar gemeente, wij doen dat ook. Die afgoden van de aarde, de afgoden van je boezem, troetelzonde. Wat kunnen we die stilletjes koesteren? Een kleedje eromheen en wat eten erbij. O, wat gezegend is het toch in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Om het straks aan het einde van het leven te mogen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. En voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En dat is het slot van de tekst. Hopen op hem. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ja, als ik dit nou zo lees, dit slot van de tekst, valt het me eigenlijk een beetje tegen. Want ik had gedacht, zo'n apostel die zal toch wel ruim en bemoedigd ten hemel gaan. Maar dan lijkt het net alsof hij toch weer een beetje aarzelt. Of ik enigszins mogen komen, alsof er bij hem toch nog een misschientje is of een twijfel. Nee, gemeente, dan leest u die tekst niet goed. Er zit in deze woorden geen enkele twijfel. Dat weten we wel uit andere teksten van de apostel als hij het heeft over de toekomst. Gode zijn dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus, staat er in 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nee, er is bij Paulus geen enkele twijfel. Maar of ik enigszins mogen komen, dat is niet een woord van twijfel, maar misschien mag ik zeggen van heimwee, uitzien. Als een kind de armen uitstrekt. Enigszins te mogen komen, tot die eindoverwinning straks. Hier blijft het maar strijden, zucht. Ook struikelen, wat ben ik toch uit de aardaard. Ik ellendig mens. En dan dat heimwee. Naar die dag. Dat ik bij u wezen mag. Of ik enigszins mogen komen. De Willy Brothers vertaling die heeft het duidelijk gezegd. Die leest. Om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dat wordt er bedoeld. Dat is een heimwee. Om eindelijk eens volmaakt de Heere te mogen dienen in oprechtheid. De tekst eindigt als we nou zo Christus mogen kennen en vervolgen te kennen. Dan wordt er in het hart een heimwee geboren naar die dag. Het einde van de openbaringen. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Luisteraars. Mag ik het eens aan u vragen, heeft u ook verlangen en lust om met die apostel mee te reizen? Heb u het een beetje kunnen volgen, de preek? Ik moet u dat toch vragen, heeft u ook de begeerte in uw hart, dat heimwee van de pelgrim? Is het voor jullie jonge mensen niet een begeerlijk iets om dat te zoeken? Dat bovenland. Hier op aarde, we hebben een jaar corona achter de rug. Het wordt hier in de wereld, ik kan het u echt wel vertellen, nooit wat. Zou je nou toch niet moeten gaan zoeken dat land vloeiende van melk en honing? Dat uitzien Dat merk je bij al de Bijbelheiligen. Asaf. Maar blij voor uitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. De oude Jacob. Hij legde zelf zijn voeten tegen elkaar. Meestal doet de verpleegster dat. Maar er was bij Jacob zoveel heimwee naar het bovenland. Hij legt zelf zijn voeten tegen elkaar. En zegt: op uw zaligheid wacht ik, heren. Is dat ook bij u? He? Daarvoor zit je in de kerk, hoor, dat ik u dat land aanwijs om dat te zoeken. Dat land, daar groeien de druiven uit Eskol. Daar bloeit de roos van Saron. Dat is Christus. Zou je dat niet zoeken? Dat is de belangrijkste bloem. In dit voorjaar het hele scheppingsgebeuren getuigt van Gods goede zorg voor de wereld. Maar die ene bloem, de roos van Saron, die bloeit in dat koninkrijk. Ik moest eens een keer iemand begraven uit mijn gemeente, een vrouw. En die kinderen hadden de waarheid verlaten. Die maakten nogal lawaai en toestanden. Ze wilde per se bloemen op de kist. Ik zeg: ik doe het niet. De dood kun je niet verfraaien met bloemen. Het is het loon der zonde. Het is een ernst dat we op de grafplaats staan met uw geliefde moeder. Nou ja, de sfeer was stuk. Vond het erg. Maar ik had er geen goed gevoel bij. En toen kwamen we een week later op de grafplaats. En ik wilde een stukje gaan lezen uit de Bijbel bij dat open graf. En ik was er al bang voor. Maar de jassen van al die dochters gingen open. En de bloemen vlogen op de kist. En toen had ik dat wel een beetje zien aankomen. Maar toen heb ik daar gesproken bij het graf over: ik ben de roos van Saron en de lelie der dalen. Dat is de enige bloem, geliefde luisteraars, die bij het graf waard is om verkondigd te worden. En die wens ik u ook toe. O, laat de aantrekkingskracht van de wereld u toch niet verlammen. Je bent toch wel op weg, hoop ik, naar de stad van de grote koning. Je hebt die stad van de wereld toch wel verlaten, hoop ik. Kent u al die Christus in de kracht van zijn opstanding? Is er toch wel dat pelgrimsheimwee? Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ik wilde het wel, luisteraar, dat u daarheen op weg was. O, dat is het gebed van elke prediker. Dat jong en oud die reis mogen maken. Als je nu toch, ja, in iedere preek sta je op de tweesprong. Dan sta je vanavond weer op de tweesprong, zeg. Met Rut en Orpa. Welke kant? Met wie ga je nou mee? Orpa, ze weende wel en ze kuste de moeder en van alles en nog wat. En ze ging terug naar Moab. Of zegt u: nee, de prediker, de Heere weet het, in mijn hart ligt de keus van Rut. U God, mijn God, uw volk, mijn volk, geef mij Jezus of ik sterven, zei Rut op de grens. Is dat zo? Nou, dan moet ik tegen u zeggen, dan wacht er toch nog een strijd. Want het is hier op aarde een strijd. Het is met tranen zaaien. Maar dan mag ik u bemoedigen. Straks zal uw graf uw slaapstede zijn. En spoedig volgt dan de wederopstanding des vleeses. En het eeuwige leven. Zo dan. Vertroost elkander. Met deze woorden. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we nog een ogenblik putten naar deze tekst. Die veel dieper is. Dan wij eruit kunnen putten. Dat zegt toch ook de apostel, dat ik hem kenne, de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde Gods in Christus, Jezus. Ach, zou u dan zelf de stille naprediker zijn? En dat we het nog eens mogen horen uit het midden van dit volk, prediker, u hebt het wel gepredikt. Maar de Heere zelf heeft mij uit die tekst, uit die waterput doen putten. O, zou gij dat willen geven, ook in de week die we zijn ingegaan, ons willen zegenen. We vragen het om Christus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 130, het vierde vers. En daar vindt u ook weer dat uitzien. Hoopt op de Heere, geef Rome. Psalm 130, het vierde vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.